Hoofdstuk 3. Bureaucratie en de studie van haar dysfuncties. Paragraaf 1. Inleiding. De casus van Saskia laat zien dat ICT-systemen kunnen leiden tot allerlei onbedoelde gevolgen. In het vervolg van dit boek gaan we zowel nader in op de oorzaken als op de manieren om ze te voorkomen. Maar eerst staan we stil bij de context waarin de problemen van Saskia en anderen zich voordoen, de omarming van ICT door de bureaucratie. Al lang voor de digitalisering van de overheid was bureaucratie geen woord dat positief gebruikt werd. Het is voor velen synoniem aan stroperigheid, onnodig papierwerk en norse ambtenaren. Door dit koor van veroordeling zouden we bijna vergeten dat bureaucratie een cruciaal instrument is in het materialiseren van een democratische en sociale rechtsstaat. De bureaucratie is niet alleen een organisatievorm, maar het is ook een waardesysteem. De bureaucratie als organisatievorm biedt stabiliteit, voorspelbaarheid, continuïteit en rechtmatigheid. Dat is niet altijd de praktijk, maar het is wel van belang om algehele aversie te onderscheiden van beredeneerde kritiek. De vraag is in hoeverre een bureaucratie in staat is om de waarde te realiseren waarvoor ze is opgericht. Een zekere mate van administratieve lasten, bijvoorbeeld om iemands identiteit vast te stellen en procedures te volgen die gelijke behandeling garanderen, kan noodzakelijk zijn en is dus niet meteen een teken van dysfunctioneren. Het denken over de dysfuncties van bureaucratieën is zo oud als de eerste omschrijvingen ervan. We bekijken hieronder in vogelvlucht 3 generaties van kritiek op de bureaucratie. Die kritieken zijn chronologisch geordend, te beginnen met Weber's IJzeren Kooi, en we eindigen met de actuele discussie over administratieve lasten en administratieve uitsluiting. We pretenderen niet onvolledig te zijn, er zijn bibliotheken volgeschreven over bureaucratie, maar we laten wel zien wat de belangrijkste elementen zijn die kunnen leiden tot een dysfunctionele bureaucratie. Op basis daarvan formuleren we een model over de oorzaken van dysfunctie. Dat model gebruiken we in hoofdstuk 7 om het nieuwe dysfunctioneren door ICT-gebruik te analyseren. Paragraaf 2. Wat is bureaucratie? Voordat we 3 generaties van kritiek op de bureaucratie bespreken, staan we eerst kort stil bij wat bureaucratie eigenlijk is. Een van de eerste en bekendste mensen die daarover schreef is Max Weber. Aan het begin van de 20e eeuw schrijft hij een epische analyse van de moderne bureaucratie in zijn boek Economie en Samenleving. Hij ziet door de geschiedenis heen bepaalde organisatorische kenmerken steeds dominanter naar voren komen. Kenmerken die in de moderne tijd, waarin ook het kapitalisme dominant wordt, steeds zichtbaarder worden. Hij onderscheidt die kenmerken van de moderne bureaucratie door ze te contrasteren met eerdere vormen van bureaucratie. Waar ooit gezagsdragers werden geselecteerd uit vertrouwelingen van de heerser, wordt in de moderne bureaucratische organisatie gespecialiseerde kennis belangrijk. Waar eerder officiële taken een nevenfunctie waren van notabelen, worden ze in de moderne bureaucratie een beroep dat openstaat voor iedereen. In vroege culturen zijn individuele kenmerken en oorzaken van de moderne bureaucratie al terug te vinden. Zo was in het oude Egypte een landelijke en centrale regulering van de watereconomie noodzakelijk. En dit schiep een systeem van ambtenaren en registratie. Dankzij de Nijl beschikte deze bureaucratie ook over het noodzakelijke communicatiemiddel om dit landelijk te organiseren. Maar veel vaker was de organisatie van de staat juist heel anders dan de moderne bureaucratie. Militairen hadden geen uniform en kregen hun wapens niet van de staat, maar moesten zichzelf bewapenen. Belastingheffing had vaak het karakter van ondernemerschap, waarbij het recht op het oogsten van belasting werd toegekend aan de hoogste bieder. Deze vormen van organisatie waren kwetsbaar, met name door een gebrek aan continuïteit. De moderne bureaucratieën kenmerken zich juist door continuïteit. Centraal in Weber's beschrijving van de moderne bureaucratie staan regels en registratie. Het werk wordt rond registraties georganiseerd. Registratie van feiten maakt het werk overdraagbaar tussen mensen, maar ook tussen stappen in procedures en tussen afdelingen en organisaties. Het maakt een vergaande arbeidsdeling mogelijk. Belangrijker nog zijn regels. Op de eerste plaats regels voor de organisatie van de ambtenarij. De moderne organisatie scheidt het kantoor, het bureau, van het eigen huis en de officiële taken van de privésfeer. Die scheiding is volledig. Zowel in de publieke sector als in de private sector. Zakelijk geld is gescheiden van private rijkdom en privécorrespondentie van zakelijke. Een functionaris mag in het geheel geen private belangen hebben bij officiële taken. Een functie is geen eigendom meer, maar staat los van de persoon, als een abstract idee. Aan een functie worden eisen gesteld in de vorm van kennis en competenties die aansluiten op het werk. Het is een totale transformatie die ook vraagt om andere motivaties voor de ambtenaar. De zekerheid van een vast salaris, pensioen, carrière-mogelijkheden en sociale status. Het zijn voorwaarden om de ambtenaar zijn werk zonder aanziens des persoons te laten doen. Op de tweede plaats zijn er regels voor de organisatie van het werk. Net als functies bestaan afdelingen en organisaties permanent en hebben ze vastgestelde taken, procedures en bevoegdheden. Een hiërarchische organisatie zorgt voor supervisie en coördinatie. En taakverdeling is gebaseerd op competenties en specialisatie. Een hoger gezag neemt taken niet over, maar vervult de vacature indien nodig. De moderne bureaucratie is zo een machine van methodisch geïntegreerde functies en organisatieprincipes die elkaar versterken. En net zoals een machine superieur is in precisie en snelheid en onafhankelijkheid van individuele mensen, is de moderne bureaucratie superieur aan organisatievormen waar resultaat wel afhankelijk is van gunsten, relaties en belangen. De bureaucratie is in feite een technologie, net als een machine. Ze biedt zekerheid in de vorm van voorspelbaarheid. Niet elke bureaucratische organisatie heeft alle kenmerken van de moderne bureaucratie, maar de enkele organisatie waar dit wel zo is, is exemplarisch en van groot analytisch belang. Dergelijke organisaties illustreren het concept, het ideaaltype en de historische ontwikkeling, al zie je in de praktijk alleen gemengde vormen. Wat hier gebeurt, is de organisatie van controle. Succesvolle dominantie over een bepaald terrein, of dit nu een gebied is of een taak zoals belastingheffing, is afhankelijk van gezag. Gewoonte, solidariteit of de verwachting van persoonlijk voordeel zijn geen duurzame basis voor controle. Daarvoor is ook geloof nodig in de legitimiteit van het gezag. Dat wil zeggen dat mensen die onder het gezag vallen het grotendeels vrijwillig volgen, omdat ze het als juist of gerechtvaardigd zien. In de moderne tijd berust die rechtvaardiging op rationele gronden. We geloven dat het gezag gerechtvaardigd is, omdat het formeel juridisch vastgelegd is. Personen kunnen gezag uitoefenen voor zover ze een formele rol hebben. Eerder berust de gezag op geloof in de heilige positie van eeuwenoude tradities, zoals een priester of een koning, of het gezag berustte op de verering van een charismatisch leider. Gezag op rationele gronden is, anders dan gezag op basis van traditie of charisma, niet gebonden aan personen, maar aan regels. Besluiten zijn daarmee ook minder willekeurig en onvoorspelbaar. Dat maakt het mogelijk om het gezag ook permanent en systematisch en rationeel te organiseren. De moderne bureaucratie is de materialisatie van een rationele manier van organiseren. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf. Het ordenen en organiseren van de omgeving om haar voorspelbaar te maken, rationalisering, is ook de drijvende kracht achter het in die tijd opkomende kapitalisme, de geldeconomie en modernisering van de samenleving als geheel. Het is een specifiek soort rationaliteit waarbij kennis van te verwachten resultaten bij de inzet van specifieke middelen centraal staat. Weber noemt dit doelrationaliteit. Het is een manier van denken die kenmerkend is voor de moderne tijd en die, mede door de moderne bureaucratie, steeds meer terreinen beheerst. De moderne bureaucratie is een succesformule die overal revolutionaire resultaten laat zien, die expandeert en de oude structuren van controle vervangt. Weber's analyse kunnen we op verschillende manieren lezen. Peters onderscheidt er 4 in de wetenschappelijke literatuur, maar we willen vooral naar voren halen dat Weber's beschrijving niet alleen een organisatietheorie is, of een beschrijving van een sociaal proces van modernisering. Bureaucratie is, zoals elke technologie, niet neutraal. Met bureaucratie en in de bureaucratie worden waarden georganiseerd die daarvoor geen gemeengoed waren, zoals gelijkheid, zorgvuldigheid en continuïteit, terwijl andere waarden juist in de verdrukking komen. We benadrukken dat omdat we juist geïnteresseerd zijn in dysfunctie en verlies van waarden. Paragraaf 3. De klassieke kritiek. Organisatieprincipes en hun dysfuncties. Weber zag grote waarden in de organisatie van rationeel handelen, waarin geen plaats is voor willekeur of privileges. Een van zijn redenen daarvoor is dat het ook de hoeksteen is van het kapitalisme. Toch was Weber ook de eerste criticus van de moderne bureaucratie. In zijn analyse geeft hij aan dat de moderne bureaucratie een enorme machtsfactor is. Ze legt die macht in handen van de top. Ze is niet per se makkelijk bij te sturen, zeker niet zonder kennis, door de democratie. En omdat bureaucratie als controlemechanisme zo succesvol is, is het ook niet makkelijk de bureaucratie te beheersen of te begrenzen. Het organiseren van tegenkrachten wordt meer en meer onmogelijk. Intern betekent dat een steeds rationeler organisatie waarin mensen gedisciplineerd worden. Ze worden radartjes in een systeem. De organisatiestructuur dwingt bureaucraten tot het volgen van door anderen geformuleerde regels en procedures. Voor individuele ambtenaren wordt de vraag naar welke ethische beginselen ze moeten handelen, waarderationaliteit, verdrongen door de instrumentele rationaliteit die het realiseren van doelen heilig verklaart. Dit geldt ook extern. De bureaucratische mechanismen versterken elkaar als het gaat om het werk goed en effectief organiseren. Maar er is geen mechanisme dat afdwingt om tot reflectie te komen op de vraag welk werk goed is. Al die kritiek is gericht op de mechanismen die inherent zijn aan de bureaucratie zelf. Weber's concept, de ijzeren kooi, vat dit samen als een structuur waaraan niet meer te ontsnappen valt en staat symbool voor de eerste generatie van critici. In het voetspoor van Weber hebben andere auteurs de bureaucratie als disciplinerend systeem meer empirisch onderzocht. Van Merton is het beroemde begrip doelverplaatsing, goal displacement, afkomstig. Hij beargumenteerde dat door specialisatie en standaardisatie het zicht op het nut van de regels verloren kan gaan. Ze worden daarom niet meer ter discussie gesteld. In combinatie met strakke controle wordt het volgen van regels een ritueel. In plaats van een middel tot een doel, wordt het volgen van regels een doel op zichzelf. Tulloch beschreef hoe centralisatie van beslissingen en informatie ertoe kan leiden dat informatie van de werkvloer nooit ongefilterd de top bereikt, omdat ze door vele organisatielagen gaat. En dit geldt andersom voor instructies van de top. Hij noemt dit hiërarchische vervorming. De bureaucratie raakt zo het zicht kwijt op de werkelijkheid. Croisier schrijft dat bureaucratieën daarom als organisatie niet beschikken over het vermogen tot leren. Ze produceren wat hij noemt visieuze cirkels. De centralisatie van beslissingen en informatie en de focus op interne controle leiden ertoe dat bureaucratieën gesloten systemen zijn die zichzelf en hun medewerkers afsluiten voor de werkelijkheid. Het gaat bij al deze kritieken om de vraag wanneer een bureaucratisch organisatieprincipe niet meer leidt tot de beoogde functie, maar omslaat in een dysfunctie. Denk daarbij aan formele registratie van feiten die omslaat in een nutteloze papierwinkel, aan objectiviteit die omslaat in onverschilligheid, of aan specialisatie die omslaat in verkokering. Omdat ze voortkomen uit de mechanismen die inherent zijn aan de organisatievorm, kunnen we de ideaaltypische kenmerken van de bureaucratie koppelen aan hun inherente dysfunctionele schaduwkant. Centralisatie als functionaliteit, besluitvorming is voorbehouden aan de top van de organisatie, kan omslaan in isolatie. Besluitvorming vindt plaats zonder oog voor de sociale werkelijkheid. Een functionaliteit als hiërarchie, verticale ordening van verantwoordelijkheden, kan omslaan in een paravencultuur. De verantwoordelijkheid over en controle op het werk wordt een doel op zich. De functionaliteit formalisatie, het werk vindt plaats langs formeel vastgelegde regels en procedures, kan omslaan in administratieve lasten en regeldruk. De organisatie van het werk veroorzaakt onnodige rompslomp. De functionaliteit standaardisatie, het werk is georganiseerd langs vaste procedures en definities, kan omslaan in simplificatie. Het maken van uitzonderingen op formele definities en procedures is niet mogelijk. De functionaliteit specialisatie, het werk is verdeeld op basis van expertise en competenties, kan omslaan in de dysfunctionaliteit verkokering. Er vindt geen coördinatie plaats tussen taken en medewerkers. En er zijn ook twee functionaliteiten van bureaucratisch werk. De functionaliteit objectiviteit, het werk wordt uitgevoerd zonder aanzien des persoons, kan omslaan in de dysfunctionaliteit onverschilligheid. Het werk wordt ritualistisch uitgevoerd zonder responsiviteit. En de functionaliteit expertise, selectie en promotie van werknemers vindt plaats op basis van expertise, kan omslaan in de dysfunctionaliteit legalisme. Procedures worden precies gevolgd en nageleefd en regels onredelijk streng gehandhaafd. Intermezzo, bureaucratisch tekort. De hierboven genoemde klassieke kritiek op de bureaucratie is kritiek op te veel bureaucratie. Steeds gaat het om een overdreven of extreem doorgevoerd kenmerk van de bureaucratie. Een bureaucratie kan echter ook dysfunctioneren door een tekort aan bureaucratie. Een organisatie die niet in staat is tot formalisatie van haar eigen handelen veroorzaakt daarmee ook papierwerk en onduidelijkheid. Een gebrek aan specialisatie leidt tot dubbel werk. Of denk aan medewerkers die niet over voldoende expertise bezitten om regelgeleid gedrag te vertonen. Elke casus wordt dan een complexe casus. Bureaucratische tekorten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een tekort aan middelen, een gebrek aan training van personeel, te weinig controle waardoor fraude in de hand wordt gewerkt, of een te grote politieke invloed die het neutrale karakter van de bureaucratie aantast. We kunnen de tekorten van de voornoemde bureaucratische kenmerken als volgt voorstellen. Een organisatieprincipe als centralisatie heeft gebrek aan sturing als bureaucratisch tekort en isolatie als bureaucratische dysfunctie. Een organisatieprincipe als hiërarchie heeft een verantwoordingstekort als bureaucratisch tekort en een paravencultuur als bureaucratische dysfunctie. Een organisatieprincipe als formalisatie heeft onzorgvuldigheid als bureaucratisch tekort en administratieve lasten als bureaucratische dysfunctie. Een organisatieprincipe als standaardisatie heeft complexiteit als bureaucratisch tekort en simplificatie als bureaucratische dysfunctie. Specialisatie heeft duplicatie als bureaucratisch tekort en verkokering als bureaucratische dysfunctie. Objectiviteit heeft partijdigheid als bureaucratisch tekort en onverschilligheid als bureaucratische dysfunctie. En tenslotte expertise heeft onkunde als bureaucratisch tekort en legalisme als bureaucratische dysfunctie. De belangrijkste kwaliteit van een bureaucratie, in Weberiaanse zin, is dat ze onzekerheid reduceert. Zowel in proces als uitkomst is het handelen van een bureaucratie voorspelbaar en betrouwbaar, zoals een lopende band precies produceert waarvoor ze ontworpen is. Bureaucratische dysfuncties doen in de regel weinig af aan de interne voorspelbaarheid van handelingen. Het probleem is het maatschappelijk effect of het gebrek aan maatschappelijk resultaat. Bij bureaucratische tekorten wordt echter het wezen van de bureaucratie als voorspelbare en betrouwbare machine aangetast. In plaats van objectiviteit en gelijke behandeling staat de deur open naar persoonlijke gunsten. En in plaats van formele procedures worden beslissingen genomen op basis van willekeur en informele praktijken. Paragraaf 4. In de bureaucratie. Strategisch gedrag van bureaucraten. Een tweede generatie kijkt naar het gedrag van mensen die in bureaucratieën werken. In theorie disciplineert bureaucratie en maakt iedereen tot radertjes in het systeem. Maar empirisch onderzoek laat zien dat ambtenaren minder willoos zijn dan het model doet vermoeden. Een brug tussen de structuurgedreven kritiek en de nieuwe generatie die kijkt naar het gedrag van mensen in de praktijk is het werk van Guldner. Hij onderzocht de bureaucratisering in een mijnbouwbedrijf en laat zien dat niet iedereen in een bureaucratische organisatie zich hetzelfde gedraagt. Er zijn patronen aan te wijzen afhankelijk van de structuur van de organisatie. Bureaucratieën die meer democratisch georganiseerd zijn, leggen meer nadruk op gelijke behandeling. En bureaucratieën met een meer autoritaire vorm leggen meer nadruk op gehoorzaamheid. Niet alle bureaucratieën zijn gelijk. De eerste school in deze generatie ziet bureaucraten als strategische spelers die streven naar zelfbehoud en autonomie. Daarmee willen ze immuniteit bereiken in het licht van bijvoorbeeld politici die willen snoeien in het ambtelijk apparaat. Budgetmaximalisatie is een veelgebruikt middel daartoe. Peters' analyse van de politiek van de bureaucratie laat zien hoe geraffineerd het repertoire van bureaucraten is om hun eigen belangen te dienen in de interactie met hun politieke meesters. Prioritering van de politieke ambities, het inkapselen van politici in een bestaand beleidsdiscours, het doorschuiven van moeilijke thema's naar de verre toekomst, het achterhouden van informatie en het markeren van autonomie ten opzichte van concurrerende organisaties, turf wars of positiespel, zijn slechts enkele tactieken die bureaucraten toepassen. Strategisch gedrag doet zich ook voor in de interactie tussen burgers en bureaucraten. Lipsky deed onderzoek naar street-level bureaucrats. Dit zijn mensen met wie we als burgers in onze contacten met de overheid rechtstreeks communiceren op straat, zoals politieagenten, aan het loket, zoals vergunningverleners, of in instituties, zoals artsen en onderwijzers. In zijn analyse noemt Lipsky onder meer het bewust laten voortbestaan van administratieve romslomp om te voorkomen dat organisaties worden gekort op personeel of middelen. Ze rantsoeneren publieke diensten aan burgers om overconsumptie of hun eigen overbelasting tegen te gaan. Een ander voorbeeld is het focussen op werkzaamheden die zich eenvoudig laten vertalen in door het management gestelde prestatiecriteria. Bureaucraten bepalen in belangrijke mate hoe beleid en wetgeving er in de praktijk uitziet. Die discretionaire ruimte kan problematisch zijn. Bureaucraten kunnen ook hun eigen belangen nastreven in plaats van organisatiedoelen. Ook kunnen ze de prioriteiten van hun politieke basis frustreren, wat tot zorgen leidt over democratisch bestuur, beleidsuitvoering en verantwoording voor beleid. Een tweede school in deze generatie kijkt naar het tegenovergestelde. Ze bekijkt hoe mensen zich conformeren. Ook dit beïnvloedt het functioneren van de organisatie. Mensen accepteren bestaande regels, formeel en informeel, als normaal. Om pragmatische overwegingen en psychologische mechanismen passen mensen zich bewust en onbewust aan hun organisatorische omgeving aan. Ze worden ingekapseld in een rol of identiteit met bijbehorende routines, sociale normen en werkstandaarden. Het speelt overal, maar het is vooral sterk aanwezig in organisaties die het vermogen hebben zich af te sluiten voor externe beïnvloeding. March en Olson beschrijven dat er in organisaties allerlei, vaak onuitgesproken verwachtingen heersen over hoe je je dient te gedragen. Ongepast gedrag kan vaak rekenen op sociale veroordeling. Mensen onderwerpen zich aan die regels, want regels beschermen de mensen die zich eraan onderwerpen, zei Croiset. Die regels worden ingesleten paden en organisaties incorporeren nieuwe elementen, nieuwe medewerkers of nieuwe taken in die bestaande paden. Organisaties worden zo padafhankelijk. Een derde manier waarop mensen reageren op hun organisatorische condities heeft te maken met hoe we als individuen informatie verwerken, besluiten nemen en taken vervullen. Mensen vertonen vaak satisfying behavior. Dat wil zeggen, in plaats van te streven naar maximalisering van opbrengsten of optimale taakuitoefening, zoeken mensen naar oplossingen die goed genoeg zijn. Dit gedrag is een reactie op schaarste in tijd, maar ook op de cognitieve begrenzingen van mensen om problemen te doorgronden. In de praktijk betekent dit simplificatie en routinematig handelen dat prevaleert. Dat maakt de afhandeling van taken enerzijds efficiënt, maar kan anderzijds ook leiden tot gebrek aan sensitiviteit voor complexe gevallen en veranderende omstandigheden. Intermezzo. Publieke professionals als tegenwicht voor bureaucratisering. Niet alle literatuur is negatief over de rol van bureaucraten. Sterker, onderzoekers wijzen juist op het belang van expertise en professionaliteit als tegenwichten voor de disciplinerende werking van de bureaucratische structuur. Met name onderzoek naar street-level bureaucrats laat zien dat een zekere discretionaire ruimte voor eigenstandige en inhoudelijke afwegingen essentieel is voor het functioneren van een dienstverlenende bureaucratie. Typerend voor het werk is de spanning tussen het bureaucratisch element, regeltoepassing, en het menselijk element in hun werk, persoonlijk contact. Waar het ene element vraagt om een onpersoonlijke houding, daar dwingt het andere element juist tot oordeelsvorming, compassie en oog voor het individuele geval. Ze voeren niet alleen machinematig instructies uit, maar geven actief vorm aan beleid door de alledaagse beslissingen die ze moeten nemen in hun werk. Veel street-level bureaucraten zijn bovendien professionals. Dat wil zeggen, onderdeel van een beroepsgroep die zijn eigen normen en standaarden vaststelt. Advocaten en medici zijn klassieke voorbeelden van professionals. Maar de definitie kan ook worden opgerekt om uitvoerders zoals onderwijzers, politieagenten en welzijnswerkers tot professionals te rekenen. Hun gedrag in een organisatie wordt in sterke mate ingegeven door hun professionele training en door de professionele normen die de beroepsgroep hanteert. Paragraaf 5. Afscheid van de bureaucratie, managerialisme en zijn onbedoelde gevolgen. Een derde generatie van bureaucratiekritiek richt zich op het management van de bureaucratie. Ze zijn onder te verdelen in twee kampen. De eerste groep auteurs wil een voorbeeld nemen aan het bedrijfsleven. Dat managers zelf, zeker in grote organisaties, behoefte hebben aan monitoring, beschreef Downs al in 1967. Het is echter pas vanaf de jaren 80 dat de stroming New Public Management veel aandacht en invloed krijgt. Publieke managers moeten meer vrijheid krijgen, maar ook meer verantwoordelijkheid. Overheidsorganisaties moeten worden afgerekend, zoals in het bedrijfsleven. Sturingsmodellen als prestatiemanagement, audits en benchmarks worden overgenomen van het bedrijfsleven. De nadruk komt hiermee te liggen op efficiëntie. De stroming wordt politiek omarmd. Eerst alleen in Groot-Brittannië door Margaret Thatcher, maar later wereldwijd. Meest zichtbaar is dit in de verzelfstandigingen en privatiseringen, waardoor overheidsorganisaties meer op afstand komen te staan van de politiek. Het andere kamp is in belangrijke mate een reactie op deze ontwikkeling en wijst op de onbedoelde bureaucratische gevolgen van wat zij managerialism noemen. Managers zijn immers ook een mogelijke bron van verdere bureaucratisering. Van prestatieindicatoren waarmee managers het functioneren van een organisatie in kaart brengen, is bekend dat ze vaak leiden tot interne administratieve lasten en doelverplaatsing. Dat wil zeggen dat ze een goede score op indicatoren tot doel op zichzelf verheffen. En anderen wijzen erop dat de reductie van de discretionaire ruimte van ambtenaren zelfs een expliciet doel is van performance management. Het zijn bovendien alleen de topmanagers die meer vrijheid krijgen. Middenmanagers zijn zelf ook slachtoffer van de bureaucratische mechanismen die prestatiemanagement veroorzaakt. Interne romslomp en centralisatie van bevoegdheden hebben een vervreemdend effect op hen. Een ander onbedoeld gevolg van managerialism is wat Peters de ontmanteling van de Weberiaanse staat noemt. De focus op efficiëntie leidt tot uitholling van bureaucratische waarden. De bureaucratie moet niet alleen beoordeeld worden als organisatievorm, maar ook als institutie die de politieke, constitutionele en normatieve orde beschermt tegen willekeur, corruptie, privilege en incompetentie. Vanaf midden jaren 90 zien we een andere benadering vorm krijgen: public value management. Ook deze auteurs richten zich op de manager, maar door hem aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid om actief op zoek te gaan naar verbetering. Waar eerst overheidsorganisaties in de rol van uitvoerders van de politieke wilsvorming worden geplaatst, zien we daar nu een emancipatie. Leidinggevenden van publieke bureaucratieën zijn niet alleen verantwoordelijk voor de naleving van bestaande regels en voorschriften, maar ze moeten proactief streven naar innovatie van de dienstverlening en naar afstemming met andere organisaties. Door nieuwe managementopvattingen en organisatievormen betwisten sommige auteurs de relevantie van de bureaucratie als manier om het functioneren van publieke organisaties te begrijpen. Sommige beschrijvingen van hedendaagse grote publieke en private organisaties als postbureaucratisch en andere als zachte bureaucratieën, waarin klassiek bureaucratische mechanismen worden afgezwakt door samenwerking, ondernemerschap en zelfsturing. Tegelijkertijd blijken bureaucratische structuren opvallend taai. Niet alleen vanwege de onbedoelde gevolgen van managerialism, maar ook omdat zelfs de meest flexibele organisatie behoefte houdt aan mechanismen van controle en werkverdeling. Het aantal overheidstaken blijft ondertussen onverminderd groot. Ondanks alle privatisering en bezuinigingen geeft de overheid meer geld uit, heeft zij meer mensen in dienst en heeft zij een grotere invloed op het leven van mensen dan in het grootste deel van de moderne westerse politieke geschiedenis. En de klassieke argumenten voor de bureaucratische organisatievorm blijven onverminderd belangrijk, zoals bescherming tegen politisering van de ambtenarij, tegen een wispelturige publieke opinie, tegen politiek opportunisme en de materialisering van de rechtsstaat in voorspelbare en betrouwbare procedures. Intermezzo, de maatschappelijke en politieke context. In het voorgaande hebben we besproken hoe de interne wereld van bureaucratieën, het gedrag van bureaucraten en managers, het functioneren van hun organisaties beïnvloedt. Klassieke denkers hebben vaak benadrukt hoe bureaucratieën de samenleving beïnvloeden, maar bureaucratieën zijn zelf ook niet immuun voor invloeden van buitenaf. Het gebruik van ICT is een voorbeeld dat we bespreken in paragraaf 7, maar niet de enige factor. Het vermogen van de centrale overheid om zelf en autonoom maatschappelijke problemen op te lossen erodeert naar allerlei andere gremia, zoals internationale organisaties, decentrale overheden, semi-publieke en private organisaties. We noemen dit de ontwikkeling van government naar governance. Maar governance is ook een andere benadering. Een benadering die uitgaat van het idee dat hedendaagse maatschappelijke problemen, zoals milieuvervuiling, klimaatverandering of criminaliteit, vragen om een gecoördineerde actie van vele spelers in de samenleving, niet alleen de overheid. Bij dergelijke problemen is er geen sprake van complete kennis, nog van consensus over wat de oplossing moet zijn. Het zijn taaie problemen of wicked problems. Als reactie daarop zien we de ontwikkeling van nieuwe organisatorische vormen, zoals netwerkorganisaties, hybride organisaties, publiek-private samenwerking, convenanten en taskforces. Een aantal jaren geleden is onder de noemer participatiesamenleving de filosofie geïntroduceerd dat de overheid ook een verantwoordelijkheid heeft in het bevorderen van zelfstandige participatie van burgers in de samenleving en de economie. Sociale zekerheid en voorzieningen zijn geen recht meer, maar burgers moeten een tegenprestatie leveren. Goed gedrag in ruil voor een huurwoning, studievoortgang in ruil voor studiefinanciering, sollicitaties in ruil voor een uitkering. Bureaucratieën controleren nu ook gedrag. De voorwaarde voor toegang tot voorzieningen die bureaucratieën controleren wordt breder. Onbedoelde gevolgen van modernisering zoals klimaatverandering, overbevolking, welvaartsziekten en nucleaire ongevallen dwingen tot een kritische houding ten opzichte van planning, menselijk handelen en het gebruik van techniek. Het gezag van instituties, van overheidsorganisaties tot gezagsdragers als artsen, is daardoor niet meer vanzelfsprekend, maar moet steeds vaker opnieuw bevestigd worden in gesprek met belangenorganisaties en individuele burgers. Instrumentele rationaliteit, een van de belangrijkste pijlers onder het gezag van bureaucratieën, is niet meer genoeg. Gezag moet ook gegrond zijn in reflectie. Paragraaf 6. Dysfunctie in dienstverlening. Administratieve lasten door het oog van de burger. Het meest recente onderzoek naar bureaucratisch dysfunctioneren richt zich op meer specifieke schaduwkanten. De voorzichtige herwaardering van de bureaucratie en het besef dat ook moderne organisatievormen bureaucratische mechanismen kennen, vormen belangrijke argumenten voor zo'n specifieke focus in plaats van meer algemene kritieken. In het navolgende bespreken we twee belangrijke discussies in de huidige literatuur. De rol van informatie- en communicatietechnologie, dat is de volgende paragraaf, en de betekenis van administratieve lasten voor de toegang van burgers tot publieke diensten. Een van de belangrijkste bijdragen aan het hedendaagse debat over bureaucratie is de studie naar wat in de Angelsaksische wereld red tape heet. Hetgeen losjes vertaald kan worden als papierwinkel of bureaucratische romslomp. De wetenschappelijke literatuur richt zich daarbij voornamelijk op het analyseren van bureaucratische vereisten die niet bijdragen aan de legitieme doelen van regelgeving. Het empirisch onderzoek is vooral uitgegaan naar regulerings- en toezichtslasten voor het bedrijfsleven. In reactie daarop hebben anderen juist willen kijken naar de gevolgen voor burgers van deze administratieve lasten. Moy Nihan en anderen stellen voor om te kijken naar de leerkosten, zoals de moeite die iemand moet doen om een procedure te begrijpen, de psychologische kosten, zoals de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een procedure of de daaraan verbonden sociale stigma's, en de nalevingskosten, zoals de tijd en het geld verbonden aan indieningsvereisten, die burgers zelf als bezwaarlijk ervaren. Administratieve lasten kunnen de toegang van burgers tot overheidsdiensten bemoeilijken of zelfs beletten. De toegang tot diensten is niet alleen afhankelijk van formele rechten. Bijvoorbeeld, de meeste eisen die organisaties stellen voor het verkrijgen van een dienst hebben geen juridische grond. Toegang is in de praktijk afhankelijk van de bureaucratische mechanismen waardoor ze praktisch gerealiseerd worden. Tot op zekere hoogte zijn lasten onvermijdelijk. Al was het maar omdat de identiteit van aanvragers en rechtmatigheid van een aanvraag gecontroleerd moeten worden. Procedurele eisen worden echter problematisch als ze leiden tot administratieve uitsluiting. Praktische uitsluiting van toegang als gevolg van de kosten voor burgers van indieningsvereisten, wachtlijsten, financiële kosten, niet-responsief gedrag en meer. Denk hierbij aan een alleenstaande moeder die haar baan moet zien te combineren met voortdurende oproepen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, die aanwezigheid als voorwaarde stelt voor ondersteuning. Mensen in een sociale achterstandssituatie worden in de regel vaker getroffen. Uitsluiting raakt niet alleen individuele burgers in hun rechten en hun gevoel van rechtvaardigheid, maar heeft ook gevolgen op collectief niveau, zoals een ineffectieve besteding van overheidsgeld en aantasting van het vertrouwen in de overheid. Deze onderzoeksbenadering laat het belang zien van het perspectief van burgers op het functioneren van overheidsbureaucratieën. De mechanismen van administratieve uitsluiting laten zich niet bestuderen door een analyse van regels vanuit een managementperspectief of een kostenbatenafweging. Tegelijkertijd is niet elke vervelende ervaring van burgers onmiddellijk bewijs van bureaucratisch dysfunctioneren. In plaats daarvan is toetsing nodig aan een extern principe. Het concept publieke waarde is een goede kandidaat voor zo'n principe, omdat het vraagt naar de maatschappelijke uitkomsten en waarden die een bureaucratisch systeem zou moeten realiseren. Daarbij gaat het dus om de vraag tot welke rechten en diensten burgers toegang zouden moeten hebben en op welke manier burgers bejegend zouden moeten worden. Dat perspectief maakt het bovendien mogelijk om zowel onnodige als onredelijke lasten te benoemen, waarbij het eerste verwijst naar vereisten die niet nodig zijn voor het uitoefenen van een taak en het tweede verwijst naar vereisten die leiden tot onredelijke uitkomsten en administratieve uitsluiting. Paragraaf 7. Systeeminnovaties. De beloften en valkuilen van ICT. Een tweede actueel thema in bureaucratieonderzoek richt zich op de informatie- en communicatietechnologie die publieke organisaties gebruiken voor hun eigen bedrijfsvoering, voor het leveren van diensten en voor het opleggen van verplichtingen aan burgers. Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op het vermogen van overheden om informatie te verzamelen en te analyseren. Zo worden tegenwoordig snelheidsovertredingen in het verkeer via camera's vastgelegd en boetes automatisch verstuurd door de koppeling van kentekens aan de identiteit van burgers. Zuurmond sprak al van een infocratie. De doorontwikkeling van een bureaucratie in een organisatie gedreven door dataverzameling en geautomatiseerde beslissingen. Dat vermogen is in de recente jaren alleen maar toegenomen, bijvoorbeeld door de technologische mogelijkheid om big data te analyseren en om gegevens over burgers tussen organisaties uit te wisselen. De invloed van technologie op de werkwijze en capaciteit van bureaucratieën is een bekend onderzoeksthema. Daarbij wijzen voorstanders van e-government op de mogelijkheden die technologie biedt om administratieve lasten te verminderen, dienstverlening te digitaliseren en versnellen en burgerparticipatie te verhogen. Anderen vestigen juist de aandacht op de schaduwzijde van nieuwe informatie- en communicatietechnologie, zoals een verdere formalisatie van procedures en versterking van hiërarchische controle. Voor de doeleinden van deze tekst is het met name de reductie van discretionaire ruimte van ambtenaren door het gebruik van ICT een interessant thema. Zo bestudeerde Zuridis de gevolgen van het automatiseren van beschikkingen bij studiefinanciering en verkeersovertredingen en constateerde hij problemen bij de rechtvaardige behandeling van individuele gevallen of uitzonderingsgevallen. Case managers worden vervangen door informatiesystemen en inhoudelijke oordeelsvorming over een individueel geval wordt vervangen door klassificatie op basis van informatie in databases. De street-level bureaucraten verworden tot screen-level bureaucraten. Bovendien kan ICT voor verdere interne controle zorgen. Performance-indicatoren, digitale verantwoordingssystemen en transparantie van bureaucratisch gedrag zorgen ervoor dat Weber's ijzeren kooi verwordt tot wat hij noemt een glazen kooi. Automatisering betekent altijd standaardisering en categorisering. Het vereist namelijk dat mensen besluiten of objecten in eenduidige categorieën geplaatst kunnen worden. Buitencategorieën geven geen inzicht op geaggregeerd, statistisch niveau. Bovendien is de verwerking van mensen die in een buitencategorie vallen per definitie handwerk, omdat er geen vaste procedures aan gekoppeld kunnen worden. Ze moeten elke keer opnieuw geïnterpreteerd worden door mensen. Daarom wordt er zelden een no default of buitencategorie benoemd. De introductie van informatie- en communicatietechnologie maakt dat een bureaucratie weer meer machinematig opereert. Alleen is het mechanisme van rationalisatie in een e-bureaucracy niet regelgeving of procedures, maar informatiearchitectuur en algoritme. Paragraaf 8. Conclusie. Aandacht voor de bureaucratische infrastructuur. In het voorgaande hebben we verschillende generaties van bureaucratiekritiek besproken. Opvallend is dat elke generatie een andere bureaucratische factor belicht als drijvende kracht achter zowel de feitelijke ontwikkeling van bureaucratische organisaties als het ontstaan van waardeverlies door bureaucratische dysfunctie. Bovendien laat de literatuur zien dat bureaucratische kenmerken zelden eenduidig zijn en vaak zowel een functionele als dysfunctionele variant hebben. Schematisch kunnen we het voorgaande als volgt samenvatten. Structuur als bureaucratische factor heeft voorspelbaarheid in proces en uitkomst als waarde. En de oorzaken van waardeverlies liggen in dysfuncties zoals verkokering, die bureaucratische mechanismen zelf. Organisatiegedrag als bureaucratische factor heeft expertise, tegenwicht voor geslotenheid, discipline en politieke invloed als waarde. De oorzaken van waardeverlies zijn strategisch gedrag, democratisch tekort en gebrek aan leervermogen. Management als bureaucratische factor heeft efficiëntie en effectiviteit aan de ene kant als waarde en anderzijds aandacht voor publieke waarde. Maar doelverplaatsing en verlies van publieke waarde door rationalisering en een nauwe focus op efficiëntie kan een oorzaak zijn van waardeverlies. De organisatie van dienstverlening en handhaving als bureaucratische factor heeft aandacht voor burgerperspectief en maatwerk als waarde. En de oorzaken van waardeverlies liggen in administratieve lasten en uitsluiting. En tenslotte digitalisering als bureaucratische factor heeft efficiëntie en reductie van fraude als waarde, maar reductie van discretionaire ruimte en maatwerk als oorzaken van waardeverlies. Op basis van al het eerdere onderzoek kunnen we een theoretisch model opstellen over wat bureaucratisch dysfunctioneren kan verklaren. De waarden die een bureaucratie zou moeten realiseren liggen deels besloten in de formele taakomschrijving van een organisatie en deels in de publieke waarden waarover brede maatschappelijke consensus is. Ze kunnen door elk van de hierboven genoemde bureaucratische factoren worden verstoord of door meerdere factoren tegelijkertijd. Daaraan kunnen we nog twee factoren toevoegen, te weten bureaucratische tekorten, die ervoor zorgen dat organisaties niet in staat zijn tot regelgedreven, betrouwbaar en onpersoonlijk handelen, en externe invloeden uit samenleving en politiek, die de legitimiteit van het gezag kunnen ondermijnen, een nieuw soort verantwoordelijkheden aan de bureaucratie toebedelen of een nieuw soort sturing vereisen. Dit model gebruiken we in hoofdstuk 7 om het dysfunctioneren van ICT-systemen in overheidsbureaucratieën te analyseren. We bestuderen bureaucratieën al zo'n 100 jaar. Toch blijft het een actueel concept. De bureaucratie als waardesysteem speelt nog steeds een cruciale rol in de verwezenlijking van de democratische rechtsstaat. Daarbij kunnen we in de eerste plaats denken aan de operationele organisatie van de rechtsstaat, waarbij burgers kunnen rekenen op feitelijke toegang tot de diensten waarop ze recht hebben en erop kunnen vertrouwen dat de regels voor een ieder gelden en worden gehandhaafd. We kunnen de mate waarin de bureaucratie dit realiseert beoordelen aan de hand van 4 mogelijke mismatches. Namelijk burgers die recht hebben op bepaalde diensten, maar ze niet ontvangen. Burgers die geen rechten hebben op bepaalde diensten, maar ze wel ontvangen. Burgers die verplicht zijn tot het naleven van een regel, maar daartoe niet verplicht worden. En burgers die verplicht worden tot naleving van een regel, maar daartoe niet verplicht zijn. Het op adequate wijze organiseren van de rechten en plichten van burgers valt of staat met de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. De verwachting dat een ieder zonder privileges of voorkeursbehandeling wordt behandeld en in gelijke mate zijn recht kan halen. Een bureaucratie draagt daarmee in belangrijke mate bij aan een overheid die via rechten en plichten een maatschappelijk level playing field creëert. Het bestrijden van bureaucratische dysfunctie is een opdracht die uiteindelijk gaat over de materialisatie van een sociale rechtsstaat. Die opdracht vereist dat we de bureaucratie steeds opnieuw blijven uitvinden. De Weberiaanse machinebureaucratieën behoren voor het grootste deel tot het verleden, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Voor zover productie nog via de lopende band tot stand komt, is deze verregaand geautomatiseerd. Bovendien is ook het klassieke beeld van de overheidsorganisatie achterhaald. Governance heeft veel macht verplaatst naar gereguleerde, semi-onafhankelijke en geprivatiseerde organisaties. Sturing is nu het bewegen van een heel netwerk van publieke en private organisaties, waarin elke organisatie eigen machtsmiddelen heeft, eigen afhankelijkheden en eigen belangen. Ook de invloed van organisatie-overstijgende informatietechnologie, zoals we in dit boek beschrijven, heeft ook bijgedragen aan de erosie van de klassieke overheidsbureaucratie. In veel gevallen is de individuele bureaucratische organisatie daarom niet langer het logische object van analyse en zijn regels niet langer het dominante mechanisme voor rationalisatie. Bureaucratie hoeven we echter niet slechts te denken in deze Weberiaanse begrippen. Bureaucratie zien we ook terug in de kenmerken van de hedendaagse informatiearchitectuur, zoals we in dit boek laten zien. En we zien bureaucratie ook steeds terug in de publiek-private arrangementen van een overheid die steeds vaker kiest om toe te zien op de naleving van publieke diensten geleverd door anderen. Om rationalisering te begrijpen, moeten we niet zozeer meer kijken naar de individuele bureaucratische organisatie, maar naar de bredere bureaucratische infrastructuur waarin organisaties opereren en samenwerken. Met infrastructuur, in bureaucratische infrastructuur, bedoelen we niet een wegennet, maar de immateriële basisvoorwaarden die het werk van individuele organisaties mogelijk maken en sturen. Daarbij kan gedacht worden aan informatietechnologie, maar ook aan stelsels van rechtsvormen en standaarden. Hoewel dit vaak misgaat, is het belangrijk te bedenken dat dit ook buitengewoon succesvol kan zijn. Meer regels leiden niet noodzakelijk tot meer regeldruk, meer bureaucratisering of minder efficiëntie. Succesvolle standaarden kunnen tot economische revoluties leiden. Waar een eeuw geleden nog files in de haven, dankzij de scheepscontainer, staat een fles wijn uit de andere kant van de wereld op tafel voor slechts enkele centen aan transportkosten. Rechtsvormen zoals de besloten vennootschap reduceren tot de kosten voor het starten, verdelen of omvormen van een bedrijf enorm. Succesvolle regels zijn de infrastructuur voor samenwerking. Ze maken samenwerking mogelijk met veel minder en vaak geheel zonder communicatie. Ook informatiearchitectuur kan leiden tot samenwerking zonder communicatie, zoals we in paragraaf 5 van hoofdstuk 1 al beschreven. Deze bureaucratische organisatie van de overheid met andere middelen is ons vertrekpunt voor de analyse van de onbedoelde gevolgen van informatiearchitectuur.